lezen straks over de roeping van Samuel en ook over twee vissers, over Simon Petrus en over Andreas. Deze verhalen zijn misschien wel al oud, maar het zijn ook verhalen van onze roeping. Wij zijn geroepen. Vandaag, hier en nu. En het is om te groeien, om te zien wat de Heer met ons leven heeft voorzien. En de vraag die wij ons stellen in deze familiedienst is, hoe is onze relatie met de Heere God eigenlijk? Weten wij wel dat Hij ons zoekt? En zijn wij ook op zoek naar Hem? Ik zal ondertussen de collecte laten doorgaan en wij gaan het lied zingen Volg mij. Daarna zal Kurt iets voorlezen uit Gods woord.
Op een nacht sliep Eli in zijn kamer. Samuel sliep in de tempel, dicht bij de heilige kist van de Heer. Heel vroeg in de ochtend riep de Heer Samuel. Ja. Ja, zei Samuel. En hij liep vlug naar Eli. Hij zei tegen Eli, hier ben ik. U hebt mij toch geroepen? Maar Eli zei, ik heb je niet geroepen. Ga maar weer slapen. En Samuel ging terug naar bed. Toen riep de Heer Samuel nog een keer. En weer stond Samuel op en ging naar Eli. En hij zei tegen Eli, hier ben ik. U hebt mij toch geroepen? Maar Eli zei, nee jongen, ik heb je niet geroepen. Ga maar weer slapen. Samuel herkende de stem van de Heer nog niet, want de Heer had nog nooit eerder tegen hem gesproken. Voor de derde keer riep de Heer Samuel. En weer stond Samuel op en ging naar Eli. En weer vroeg hij aan Eli wat er was. Toen begreep Eli dat Samuel steeds geroepen werd door de Heer. Daarom zei Eli, ga weer slapen. En als je geroepen wordt, zeg dan, spreek Heer, ik ben uw dienaar, ik luister. Samuel ging terug naar bed. Toen kwam de Heer naar Samuel toe. En net als de andere keren, riep hij, Samuel, Samuel. En Samuel zei, spreek Heer. Ik ben uw dienaar, ik luister. De Heer zei, let goed op, ik ga Israël iets vreselijks doen. Iedereen die het hoort zal ervan schrikken. Ik ga nu doen wat ik tegen Eli gezegd heb. Ik zal zijn familie straffen omdat zijn zonen slechte dingen gedaan hebben. Dat heb ik hem verteld. Hij wist dat zijn zonen geen eerbied voor mij hadden, maar hij heeft hen nooit gestraft. Daarom staat mijn besluit vast. Geen enkel offer kan hun slechte gedrag goedmaken. De volgende ochtend stond Samuel op. Hij zette de deuren van de tempel open. Hij was bang om aan Eli te vertellen wat de Heer gezegd had. Maar Eli riep Samuel bij zich en hij vroeg: "Wat heeft de Heer tegen je gezegd? Je moet me alles vertellen en je mag niets voor me verbergen. Denk erom dat God je zal straffen als je ook maar één ding niet vertelt." Toen vertelde Samuel alles. Hij verborg niets voor Eli. En Eli zei tegen Samuel: "God is de Heer. Hij zal doen wat hij het beste vindt." Samuel groeide op en de Heer hielp hem. De Heer liet alles gebeuren wat Samuel zei.
Zoals jullie hebben gehoord, gaat het deze morgen over Samuel. Samuel, een heel belangrijke figuur in de Bijbel. En waarom het ook zo belangrijk is? Samuel was nog heel jong toen God hem riep. Jullie denken misschien, ja, wanneer God roept, dat is voor de grote mensen, maar niet voor ons als kinderen. Toch wel. En ik kan daar zelf ook van getuigen, toen ik heel klein was, al heel jong, dan verlangde ik ook al naar God. God kan al heel vroeg met je bezig zijn. Vandaag gaat het over: God zoekt mij. Zoek ik ook God? En God zoekt mij. We hebben gekozen voor de tekst van Samuel. Samuel is nog heel jong. En dat is eigenlijk wel ook een beetje een vreemd verhaal, vond ik altijd. Zij had gebeden voor een kind, want zij kon geen kinderen krijgen. En ze kreeg dan een kind en ze had dat kindje dan afstaan, nog heel vroeg. Hij was nog heel jong aan de priester Eli. Dat is een beetje raar, maar toch, het staat zo in de Bijbel. Die mama vertrouwde dat kindje al heel vroeg toe aan de Heere God. Samuel was in de war toen God hem riep. Hij lag in zijn bedje, stel je voor, 's nachts, dat er plots een stem is die zegt: "Elise." Ja, Elise. Van waar komt dat? Elise. Elise loopt vlug naar de kamer van haar mama en papa. "Hebben jullie mij geroepen misschien?" Tot 3 maal toe. En Eli was natuurlijk iemand die de Heere God goed kende. En die dacht: dat is hier iets speciaals. Samuel, ga maar terug naar je bed. En zeg tegen de Heere God: "Spreek Heer, uw dienaar luister." Amai. En het antwoord van Samuel aan de Heer werd ook gegeven door Eli. We zien dat hier. Eli zegt tegen Samuel: van kijk, zeg tegen de Heere God: "Spreek Heer, uw dienstknecht luistert." En Samuel groeide op in de tempel. Hij hielp Eli mee in de tempel. En hij leerde heel veel over de Heere God kennen. Maar jullie denken nu misschien: ja, dat is al een heel oud verhaal. Dat is nu niet meer voor nu. En ook, dat is niet voor mij. En toch, God roept ons ook. Misschien niet zoals bij Samuel door een stem die uit de hemel kwam. Maar de Heere God spreekt nog altijd. En een van de dingen dat de Heere God doet om te spreken tegenover ons, dat is door Gods woord. En het is daarom dat jullie mama en papa iedere dag, als het kan, uit de Bijbel lezen. En dat is een manier dat de Heere God spreekt. En het is dan altijd heel goed als mama en papa voorlezen uit de Bijbel, dat je in je hartje zegt: heb je misschien iets voor mij, Heere God, vandaag? En een tweede dat de Heere God ook altijd gebruikt, is het gebed. Wij mogen ook bidden. Dat is ook een manier dat God spreekt. En dan kunnen er dingen in onze gedachten komen. Misschien verlangt God dat wel van mij. En jullie zijn nog heel jong en jullie kunnen dat al doen. Als jullie bijvoorbeeld een keuze moeten maken, dan kan je naar God gaan. Altijd, heel belangrijk. De antwoorden staan ook in Gods woord, maar niet altijd direct. En dan kan je ook gaan bidden. En kan zeggen, Heere God, wat moet ik daarmee doen? Het is daar een kindje in mijn klas die mij altijd pest. Hoe moet ik daar nu mee omgaan? Daar kan je voor bidden. En de Heere God gebruikt nog iets. Net zoals Samuel naar Eli ging, kunnen wij naar mensen gaan die wij echt vertrouwen, die wij goed kennen en vragen wat wij moeten doen. Het is een heel avontuur om te zoeken welke weg de Heere God met ons wil gaan. En ik hoop tijdens deze dienst dat we een beetje wijzer worden hoe wij dit moeten doen. Maar het is heel belangrijk om goed te onthouden op welke manier de Heere God tot ons spreekt. Door zijn woord, door het gebed, door andere mensen. Heel belangrijk, hier ook bij Samuel, dat wij gehoorzaam zijn. Als we zijn stem horen, en zijn stem horen, dan hoor je niet in veel lawaai. Maar dan word je, neem al een beetje tijd om stil te zijn. Dan kan je de stem van de Heere God horen. Heel belangrijk onthouden, gehoorzaamheid.
Ik volg de
stukje uit Johannes 1, vers 35 tot 42. De volgende dag stond Johannes met twee van zijn leerlingen bij de rivier de Jordaan. Johannes zag Jezus lopen en hij zei, daar is het Lam van God. De twee leerlingen hoorden het en ze gingen met Jezus mee. Jezus draaide zich om. Hij zag dat de twee leerlingen met hem meeliepen. En hij zei tegen hen, wat zoeken jullie? Ze vroegen aan hem, Rabbi, waar logeert u? Jezus zei, kom maar mee, dan zul je het zien. Ze gingen met hem mee en zagen waar hij logeerde. Het was al laat in de middag en ze bleven de rest van de dag bij hem. Een van de twee leerlingen was Andreas. Hij was een broer van Simon Petrus. Kort daarna zag Andreas zijn broer en hij zei tegen hem, we hebben de Messias gevonden. Andreas bracht Simon naar Jezus toe. Jezus keek hem aan en zei, jij bent Simon, de zoon van Johannes. Vanaf nu heet jij Kefas.
Ja, ook zij hadden de Messias gevonden. Ze hadden gezocht en gevonden. Zoek ik God? Als je die vraag zou stellen, dan antwoord je waarschijnlijk wel ja. En ik bid ook wel. Ik bid, als ik me niet lekker voel, dan bid ik dat God mij beter kan laten voelen. Of misschien moet je wel een spreekbeurt doen, hé Leni, en dan bid je wel dat het allemaal goed mag verlopen. Of misschien heb je binnenkort examens, ben je heel erg zenuwachtig, en bid je wel dat God jou rustig wil maken. Dat is allemaal goed, wij mogen daar allemaal voor bidden, maar we moeten wel opletten dat we niet altijd maar vragen. Als mijn kinderen altijd maar vragen, zeggen, allee, stop eens maar zeuren, dat is niet leuk. Niet alleen maar dingen vragen. Hè. Dus zijn jullie nieuwsgierig genoeg om op zoek te gaan en te ontdekken wat de Heere God van jullie wil? Dan moet je het net zoals Jezus, dan moet je het ook eens stil maken. Je moet gehoor hebben, maar je moet ook stil maken. En je moet bidden. Je moet praten met de Heere God. En dat kan in de stille tijd. En dan voel je pas wat God met jou wil doen. En God heeft ook iets heel speciaals gedaan met Jessica en Thijs. En zij gaan daar vandaag over vertellen.
Goedemorgen iedereen.
Goedemorgen.
In de eerste plaats kan ik alleen maar zeggen dat we heel dankbaar en blij zijn dat we hier mogen komen delen met jullie, wat dat God allemaal doet in ons leven. Eigenlijk vind ik het heel mooi en vind ik het thema heel mooi, vooral ook voor de kindjes, omdat eigenlijk is het zo chic voor jullie dat jullie nu al kunnen horen van mama, papa en in de kerk van wie God is, hoe echt God is. En ik kan alleen maar zeggen, hij is echt. En hij is echt cool. Voor mezelf persoonlijk had ik niet zo'n geluk zoals jullie om nu al te kunnen kiezen voor God, want ik ben opgegroeid zonder God. Ik wist absoluut niet dat God bestond en mijn mama en papa wisten dat ook niet. En zo ben ik opgegroeid met heel wat problemen en hetzelfde voor mijn vrouw. En de problemen zorgden ervoor dat ik eigenlijk een heel agressieve man werd, een heel slechte man. Ik ben verslaafd geweest aan drugs zelfs. Zo erg voelde ik mij, zo slecht voelde ik mij in mijn leven zonder God. En ik voelde me zodanig slecht eigenlijk, dat op een gegeven moment heb ik proberen mijzelf te doden, omdat ik echt niet meer kon. Maar toen dat ik uit coma ontwaakte, werd ik precies als volwassen mens geboren, opnieuw geboren. Ik wist niets meer en kon niets meer. Ik had alleen nog de naam van Jezus in mijn gedachten. Ik wist absoluut niet wie of wat Jezus was. En ik wist absoluut niet meer wie ik was. Maar op een gegeven moment, toen kwam Jezus met zijn tegenwoordigheid bij mij in de kamer. En hij vertelde wie hij was. En dat hij heel mijn leven was hij vlak naast mij geweest. Ik had het gewoon nooit geweten. En ik vind het zo mooi dat er diensten zijn zoals vandaag. En dat jullie mama en papa hun best doen om nu al te kunnen vertellen dat Jezus er is. Want toen dat Jezus bij mij kwam in de kamer, heb ik mijn leven gegeven aan hem, heb ik gekozen voor hem en ben ik hem gaan volgen. En ik kan alleen maar zeggen, het is echt de max. God is echt zo chic, zo cool en zo echt. En hij houdt van jullie enorm veel.
Dus daaraan zie je, God zoekt ons, maar dan moeten wij ook luisteren en eigenlijk ons leven soms een klein beetje veranderen, maar we geven het in Gods handen en dan maakt hij het eigenlijk echt alleen maar beter. Echt waar hoor. En we willen jullie daar echt mee bemoedigen dat je er altijd aan denkt. Echt waar, dit is een heel mooi thema van vandaag. Wij vonden het echt heel bijzonder dat jullie dit hadden uitgekozen, want het is echt zo, God zoekt ons, God roept ons. Maar geven wij daar dan aan toe en willen wij luisteren? Staan we open voor God? En dat hebben wij dan uiteindelijk gedaan. Mijn man eerst, Maar zo zie je, God zoekt iedereen. Niet alleen mijn man, die een beetje een slechte man was. Maar God heeft hem veranderd in een hele lieve en goede man.
En mooi, heel mooi.
En hij heeft ook mij geroepen en hij heeft ook onze kindjes geroepen. Want samen zijn wij naar Roemenië gegaan. Eerst waren er maar twee kindjes, Marilou is 6 jaar. En Louis wordt nu 5 jaar. Intussen is Rosalie ook geboren. En onze kindjes die zijn mee naar Roemenië. Want ook zo heeft God ons geroepen. Hey, jullie moeten naar Roemenië. Daar waren wij ook wel eerst een beetje bang, hoor. Naar een ander land gaan, zonder onze andere familie. Maar weet je, we zijn nooit alleen, want God is altijd bij ons. En dat is heel fijn, want wij mogen echt werken voor God, vertrouwen op God. En wij mogen andere mensen heel graag zien. En dat is superleuk. We weten niet of iedereen goed op de hoogte is, maar wij zijn dus Thijs. Thijs en Jessica. Wij zitten dus met onze 3 kindjes in Roemenië. We zijn intussen tijd bijna 5 jaar in Roemenië. En we hebben daar een humanitaire hulpverleningsorganisatie. We werken dus voornamelijk in 4 plaatsen. Dus 3 Roma-dorpen. Djadjo, Orestie en Romos. En ons eigen lokale dorpje Vajdei.
Vorig jaar kregen we dit gebouw. Toen dat ik in mijn stille tijd aan het bidden was en het aanbidden was, toen hoorde ik precies of dat God zei tegen mij van Thijs, het duurt niet meer lang of ik geef jullie een gebouw dat een center wordt. Ik vertelde het tegen Jessica en we dachten oké, we zullen hier verder blijven bidden. En pas een jaar later, opnieuw, terwijl ik in gebed was, hoorde ik precies alsof God zei, nu is de tijd. Toen gingen Jessica en ik op stap en troffen we dit zo aan. De perfecte locatie voldeed perfect aan de visie die we erbij ontvangen hadden. Maar het probleem was, wij hadden absoluut geen enkele cent om dit te kopen. Maar dat doet er niet toe, hè, want als God dit zegt, dan hoeven we absoluut geen zorgen te maken, want hij heeft alles in zijn hand. En we vertrouwden erop en we gingen gaan onderhandelen met de eigenaars en we kwamen een prijs overeen van 45.000 euro. Dus als je geen geld hebt, is dat heel veel geld. Maar pas 2 maanden later kregen we een e-mail op onze computer van een koppel uit Engeland, Chris en Trish. En die mensen hadden in de laatste maanden van andere mensen constant geld mogen ontvangen. En telkens zij iets van geld ontvingen van iemand anders, dan voelden ze precies in hun hart alsof het niet voor hen was en dat ze het aan de kant moesten houden. Dus zij zijn daarover beginnen bidden, tot het punt dat ze naar ons toekwamen en zeiden van dit geld is voor jullie. En wij geloven heel sterk dat God ons dit geld gegeven heeft voor jullie om een gebouw te kopen waar een center van gemaakt zal worden, vlakbij een Roma-dorp. Dus dat was ook heel duidelijk dat dit was op ons hart. En toen vroeg ik om hoeveel geld had het en dan omgerekend ontvingen we 45.239 euro. En toen bad ik, Heer, wat met die 239? En dit waren de eerste notariskosten tot op de frank. Dus ja, we begonnen direct met renoveren. Zo zijn we het afgelopen jaar volle bak aan de slag geweest. Werken, werken, werken. Kwam het geld maar binnen van mensen die we soms absoluut niet kennen. Dan hebben we een paar lokale mensen die meewerken. En heel het jaar door is het zo geweest dat ik telkens zei tegen Mirtja, is iemand die meewerkt, ja Mirtja, het spijt me, maar we gaan moeten stoppen werken, want er is geen geld meer. En terwijl ik Mirtja naar huis voer, dan belt Jessica plots, Thijs, is Mirtja nog bij jou? Ja, zeg maar dat hij morgen opnieuw klaar staat, want er is weer een donatie binnengekomen. En zo werd God iedere keer tot op het laatste moment. En kunnen we niet anders of gewoon wandelen in geloof en vertrouwen. En gewoon loslaten en vertrouwen en weten dat God alles in onder controle heeft. Dus het center hebben we ook echt voor gebeden. Maar hebben we uiteindelijk beslist om Centro Inima Lui. En dat wil zeggen zijn hart. Omdat we geloven dat ook zijn hart is die daar aanwezig is. En zijn hart die omziet naar de mensen. Want waar het centrum is, is vlakbij het Roma-dorp, waar ongeveer 400 kindjes wonen. Kindjes die leven in heel, heel kleine huisjes, zonder elektriciteit, zonder water, maar veel te weinig kleren. In heel, heel, heel slechte omstandigheden, zonder eten. En daarom wou God ons daar en heeft God ons daar in het centrum gegeven. Omdat wij zouden kunnen zijn hart laten zien, ook voor die kindjes. Ja.
En zoals Geertrui juist vertelde, dan gaan we soms in onze Bijbel gaan lezen. En dat was ook zoiets, ik dacht van, ja heren, jij hebt de centjes gegeven. Maar ik wil ook echt weten, eigenlijk weet je, wat is jouw bedoeling met dit gebouw? En ik wou een ondersteunende vers en ik dacht ook voor mensen te bemoedigen. Misschien zelfs onszelf, want God heeft ons enorm bemoedigd met deze vers uit 2 Kronieken 7, 16... Thans heb ik dit huis verkoren en geheiligd, opdat mijn naam daar zij tot in eeuwigheid. Mijn ogen en mijn hart zullen daar zijn al de dagen. En zo wist ik dat God mij vertelde van, ik heb deze plaats gekozen en ik zal er zijn. Zijn liefde zal er zijn. En dan is het ons werk om ook weer die mensen te benaderen die God zoeken. Want het is niet altijd gemakkelijk om God te vinden. En soms luisteren we niet goed of soms, ja, willen we niet goed luisteren, maar dan heeft God ook mensen die helpen en wij willen God helpen om ja, bij de mensen het woord van God te brengen. Dat is voor ons heel belangrijk. En daarom deze plaats, een plaats waar dat de mensen mogen naartoe komen. Een plaats waar liefde is en vreugde. We hebben heel veel kindjes die komen bij ons in het center, waarmee wij leuke spelletjes doen en nog veel andere dingen, maar je zal nog wel wat foto's zien. Dus dit is, ja, het is een beetje donker, maar het is een klasje dat we, een speelklasje dat we gemaakt hebben. Dus de kindjes komen ook naar het huiswerk, want thuis hebben ze geen tafel of hebben ze geen stoel. Sommige kindjes zijn ook al heel lang niet naar school geweest, dus wij helpen daar nu een beetje bij. En na school komen ze bij ons, helpen wij nu beginnend 2 maal in de week met huiswerk. We hebben ook een juf eigenlijk die ons daar vrijwillig bij helpt. We kregen ook allerlei spullen. Dus zoals je zag daarnet, een kast die we netjes hebben geschilderd. Deze kasten die zijn geschilderd. Dus God helpt ons ook. Al de dingen die we nodig hebben, krijgen we echt. Ik had nog 1 kast nodig en die heb ik deze week gekregen, gratis. Ik had nog wat verf nodig, die is mij deze week aangeboden geweest, gratis. Dus zo zie je, weet je, als God ons zoekt en wij antwoorden, maar omgekeerd ook, als wij vragen aan God, God, help ons een beetje, zoals ze zegt. Je kan vragen voor jouw huiswerk, maar je kan soms ook vragen, God, ik heb verf nodig. Dan heeft God mij nu geholpen en dan kan ik nu in Romeinje gaan schilderen met de kindjes. Dat is wel supercool, hè? Dus we hebben ook altijd verschillende groepen die bij ons langskomen. We hebben 2 maal op een jaar een groep uit Nederland. Die komen in juni en oktober. En nu laatst hebben we dus met de kindjes van het Roma-dorp een mooie regenboog geschilderd aan de buitenkant. Die metalen muur was vies. Die was roest en dat was echt niet leuk. Dus we hebben die een kleurtje gegeven, een mooie regenboog. Want het center is ook een nieuw begin voor deze mensen. Zowel voor volwassenen als kinderen, waar ze naartoe kunnen komen. Dus een regenboog, een nieuw begin. En dan al de kindjes hun handen op de muur. We willen vlug eens zeggen van wie zijn die Roma-mensen dan eigenlijk uit Joadjo en hoe ze leven. Een vers waar ik dan bij bepaald was, is Spreuken 3, vers 3 en 4. Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. God en de mensen zullen je genegen zijn en zullen je waardering, en je zult waardering ondervinden. Voor ons was het in het begin een beetje moeilijk om in Joadjo te gaan werken, want mensen wilden ons niet echt helpen. De mensen van Joadjo en eigenlijk de kindjes, die zijn er wel een beetje stout. Ze zeggen stoute dingen en ze doen stoute dingen. Maar dat is eigenlijk omdat niemand hen ooit echt heeft willen helpen. Niemand wil hen zeggen, als ze niet naar school gaan, dan leren ze eigenlijk niet van de juf wat flink is en wat stout is. De mama's en de papa's weten dat ook niet zo goed, want toen zij klein waren, heeft niemand het geleerd. Dus is dat eigenlijk een beetje jammer, doen ze echt wel stoute dingen. Maar wij voelen dat God ons vraagt, Ga naar die mensen en help die mensen. Leer jullie dan een beetje wat flinke dingen zijn. Want God vertelt ons daar ook over in de Bijbel. Wat wij best wel en niet doen. En zo zijn wij uiteindelijk bij deze mensen gekomen. En ja, wij zien wel dat ze stoute dingen doen. En soms is dat een beetje moeilijk voor ons. Dat we dan zeggen, oei oei, wat een lelijke woorden zeggen die kindjes. Maar dan helpen wij en dan zeggen wij wat ze beter kunnen zeggen. Wij helpen hen om naar school te gaan. En dat waarderen de mensen. Ze zijn heel blij, de kindjes zijn heel dankbaar. Stel jullie maar eens voor dat je nooit naar school kunt. Zou je dat leuk vinden? Misschien een beetje wel, hè. Maar als je nooit zou kunnen, dan heb je ook niet al die vriendjes, die juffen. Kan je niet schrijven, kan je niet lezen. En nu leren de kindjes dat en zijn ze heel blij. Dus dat is een huisje van in het dorp. Nog eentje uit takken en leem. En dat is opnieuw een ander huisje dat je dan ziet waar ze een stukje bijbouwen met wat hout om het toch een beetje groter te maken. Er is geen water in de huizen, zoals Thijs had gezegd. Dan gaan ze in het dorpje dat ze hebben, hebben ze 2 waterpompen. Dus daar gaan ze water halen. Veel kindjes hebben daar ook geen schoenen. Dus dan helpen wij hen met schoentjes. Maar er zijn, zoals je ziet, ook heel veel blije kindjes en leuke kindjes. En daarom werken wij er ook zo graag. En die kindjes die zijn heel creatief. Zij hebben niet zo'n mooi speelgoed als van jullie, hoor. Daar hebben jullie wel heel veel geluk in. Maar met de dingen die ze vinden, maken ze heel leuke dingen. En dan spelen ze spelletjes op deze manier. Dit is hoe ze eten moeten maken. Een vuurtje maken, want dikwijls hebben ze ook geen keukentje in hun huis. En dan moeten ze buiten een beetje hout op de grond, moeten ze daar een pot op zetten en zo moeten ze hun eten maken. Zelfs in de winter, als er heel veel sneeuw is en heel erg koud. En de manier waarop dat wij deze mensen leren kennen, dan ga ik opnieuw naar, ook op zoek naar een vers. En dat was ik heel erg bepaald, en dat is ook al van het begin zo, bij Matteüs 25, vers 40. In zoverre hij dit aan een van de minste broeders hebt gedaan, heb je het mij gedaan. Dus dat is ook wat ja, God ons vertelt. Als je dit doet voor iemand anders, dan is het precies alsof dat je het voor God hebt gedaan. Want voor hem is het belangrijk, de mensen die niets hebben, of die pijn hebben, of die verdriet hebben, het is heel belangrijk. Wij kennen God en wij zijn vol van zijn liefde. Dus dan is het heel belangrijk dat wij naar die mensen gaan en hun gaan helpen. En hun gaan de liefde tonen van God. Dat maakt grote verschillen. Dus eerst maken wij een enquête. Dat is eigenlijk een blaadje en wij schrijven daarop. Dat is de papa, dat is de mama, dat zijn de kindjes. En zo weet ik heel goed welke kleren. Wij maken dan een doos met kleren en die brengen wij naar de kindjes. Want zoals je zag, ze hebben geen schoenen en geen broek. Maar als ik jouw maat niet weet van jouw broek en ik geef jou een babybroek, dan kun jij daar niet in, hè? Dus ik schrijf dan jouw naam en jouw maat van jouw broek. En zoals je ziet, wij gaan ook langs bij de mensen, omdat we ze echt persoonlijk kunnen leren kennen. Want alleen een naam op een blaadje, dat zegt niets. Het gaat ook om relaties opbouwen. Dat is heel belangrijk. Zoals je de relatie met God hebt, moeten we die ook onderling hebben met elkaar. We zien dan ook wat dat de mensen nodig hebben, wat dat er, ja, hoe dat we hen het best kunnen helpen.
Ik wilde even dat ze terugging naar deze foto, omdat het is allemaal heel mooi wat Jessica allemaal vertelde wat dat we doen, maar eigenlijk een van de coolste dingen dat ik toch vind, is om een voorbeeld te geven, het jongetje, het tweede van links. Oh, pardon. Hij was, ik zal niet zeggen blind, maar kon amper zien. En toen we voor hem baden, dan kwam zijn zicht volledig terug. Dus we mogen heel vaak zulke dingen meemaken ook. Ja, als je echt gehoor heeft aan God, ga gaan wandelen in dat geloof. En als je de Bijbel leest en echt gaat doen en handelen, zoals Jezus zei dat we moeten doen, dan maak je echt zulke mooie dingen mee. Dus ja, zo gaan we op bezoek bij de mensen en leren we de noden kennen. Dan kijken we hoe ze leven, kijken wat we kunnen doen als we de mensen bezocht hebben. Dan hebben we een heel duidelijk beeld van wat de grootste noden zijn, wat het meest noodzakelijk is. En dan bidden we daar ook voor. En dan, ja, dan is het een kwestie van leren loslaten en doen wat op ons hart komt. Want we kunnen natuurlijk niet afgaan op de noden, want dan zijn we dag en nacht bezig. Dus samen in de Bijbel kijken. Het is mooi hoe mensen heel geïnteresseerd raken in Gods woord. Hoe dat ze de echtheid proeven. Want in Roemenië, 90% van Roemenië is orthodox gelovig. En dat wil zeggen dat ze, ja, orthodox, dat zijn hele strenge, die een klein beetje de Bijbel verkeerd begrepen hebben. En die het niet zo op een juiste manier overbrengen naar de mensen. Waardoor dat de mensen heel bang zijn van God. En zelfs niet durven lezen in de Bijbel. En ja, daarom vinden we het heel leuk dat mensen honger krijgen naar Gods woord. En dat we samen doorheen de Bijbel kunnen gaan. En dat we samen kunnen ontdekken dat God echt ook voor hen is. Dus alleenstaande tienermama's. Ja, ik vind dat een beetje moeilijk om dat te zeggen.
Ja.
Ja. Oké.
<Okay.
lacht> Daar kan heel veel over vertaald worden, maar dat gaan we nu misschien beter niet doen. Dus ja, we proberen ook gewoon op bezoek te gaan en een luisterend oor te zijn voor de mensen. Zoals gewoon, ja, omzien naar de weduwen. Ja, neem maar over.
Dus wat doen wij dan precies als organisatie, dus als Pelunca in Roemenië? Ik had ook de vers 1 Johannes 3,18. Lieve kinderen, laten wij niet liefhebben met het woord of met de tong, maar in daad en waarheid. En dan dat het vooral heel belangrijk is, zoals ik daarnet zei, als we mensen zien die dingen, die iets nodig hebben, soms gewoon zelfs een vriendje of een vriendinnetje die verdrietig is, dan is het heel belangrijk dat we niet gewoon zeggen, oei, hij is verdrietig, ik kan niks doen. Maar we kunnen wel iets doen. We kunnen gaan naar die mens, we kunnen gaan naar dat vriendje of vriendinnetje. En gewoon even luisteren. Hoe gaat het met je? Dat is echt iets doen. En wat zo mooi is, wij hebben God. God is in ons hart. En dan, ja, dan is hij eigenlijk helemaal in ons. En wij hebben dan zoveel liefde. Dat als wij gaan naar die mensen, dan kunnen wij eigenlijk luisteren. En dan gaan we soms gewoon zelfs hele lieve dingen zeggen. Want dat is hoe God werkt. Hij helpt ons om de andere mensen... hoe zeggen we dat? Een beetje nieuwe courage, hè? Dan gaat uw vriendje of vriendinnetje zeggen, ah ja, het is waar wat jij zegt. En hij of zij zal zich weer blij voelen. En zo proberen wij ook, als we de noden zien en horen, zoals hij zegt, we bidden. Maar dan gaan we niet enkel blijven op onze stoel zitten en gewoon bidden. Of vertellen, ah, in de Bijbel staat het zo. We gaan echt proberen te lezen wat in de Bijbel staat. Hoe Jezus het deed, willen wij het ook doen. In woord en daad, met de waarheid diep in ons hart geworteld. En dan gaan we er gewoon voor om de mensen te helpen. Dus...
Ja. Waar je de steenpuin ziet, dat was een klein huisje waar een weduwe in woonde. We probeerden haar dak te vernieuwen, maar het huisje was in zodanig slechte staat dat de muren ineenstortten. Dus we waren heel dankbaar dat op dat moment hadden we een groep uit Nederland op bezoek en al die Nederlanders staken de koppen bijeen en legden hun centjes bijeen. En zo konden we opnieuw direct beginnen met de wederopbouw. Zoals je ziet, toen we vertrokken was, stonden de muren er al. En we hebben ook mensen daar die vrijwillig meewerken met ons. Die, terwijl wij hier zijn, verder bouwen. Hier zie je ook van een ander huisje. Hoe dat we samen met de groepen een nieuwe kamer bouwden. Want die mensen die daar woonden... Dat gezin heeft 13 kinderen. En zo in zo'n danig klein huisje dat ze zelfs niet allemaal binnen kunnen. Dus ook tijdens de nacht, dan moeten ze slapen in shifts. Dat wil zeggen, een deeltje kan binnen slapen en een deeltje moet gewoon blijven buiten rondhangen. En als de tijd om is, dan gaan ze bob, kom aan, nu is het onze toer om een beetje te slapen. Je moet daarbij wel voorstellen dat in de winter kan het tot min 25, min 28... Sneeuw, heel, heel, heel koud. Misschien een beetje grappig om te horen, maar ook die kindjes hebben geen toilet. Als ze kaka of pipi moeten doen, ja, dan moeten ze gewoon buiten een plaatsje zoeken. Vaak met in de ene hand een steen en in de andere hand een stok, omdat er heel veel wilde honden zijn. En ook die honden zijn scheel van de honger en zijn klaar om de kinderen te bespringen. Dus het is heel, heel gevaarlijk en heel moeilijk en lastig voor die kindjes om daarop te groeien. Dus we zien dan wat we kunnen doen en we bidden. En dan zien we wel wat voor hoeveel centen er binnenkomen en wat God op ons hart legt dat er eerst moet gedaan worden. En zo worden er vaak deuren vernieuwd of ramen vernieuwd, want heel vaak hebben ze niks. We kopen kachels aan, want als het zo koud wordt, kan je echt wel een kachel gebruiken. We proberen bedden te bezorgen, want op de grond slapen is ook maar niks.
Dus we geven ook kleertjes, we geven ook lakens, dekens, kopkussens. Eigenlijk alles wat wij hier hebben, proberen we een beetje te delen met die mensen vandaar. Want dat hebben zij niet zomaar zoals wij dat hier hebben. Soms zijn er ook babytjes die geen melk kunnen hebben, omdat de mama zelf niet genoeg borstmelk heeft. Jammer genoeg, omdat ze zelf te weinig eten of drinken of noem maar op. En dan gaan wij altijd zien, we proberen altijd eerst een beetje te stimuleren, want soms is het heel makkelijk. Komen ze meteen, ja, we hebben geen melk hoor. Koop je melk? Nee. We willen ze ook aanmoedigen dat ze zelf ook hun best moeten doen. En dan zeggen we eerst, ja, maar probeer maar een beetje, want dat lukt niet altijd direct, doe jij maar. Maar soms lukt het niet en er was al een keer een baby heel erg ziek. Dan moeten we toch wel natuurlijk helpen. Dus dan bidden we ook altijd. En als er dan geld binnenkomt, dan roepen we op voor een sponsor. Als dat dan gebeurt, dan kunnen we de baby helpen met poedermelk. We geven ook voedselpakketten. Dat is dan voornamelijk in de winter dat we een voedselpakket proberen te bezorgen. Maar we hebben ook een sponsorprogramma voor de kindjes, wat ons zal helpen om nog meer voeding te kunnen geven in de wintermaanden aan de kinderen. En dan hebben we ook, wat we ook doen, is veel vergaderen intussen. Want het was heel moeilijk om de kinderen in school te krijgen. Sommige kinderen gingen 2-3 jaar niet meer naar school. Sommige waren nog nooit geweest. En dan moeten we zien welke klas kunnen we ze nog inschrijven. Sommige kinderen, jammer genoeg, zijn 13 jaar en mogen niet meer gaan. Omdat ze vele jaren niet geweest zijn. Dus daaraan zie je, het is heel belangrijk. We moeten elke dag gaan. Want die kindjes van 13 die nu niet meer mogen, ja, die zijn er natuurlijk heel verdrietig om. Dus ja, ik zou zeggen, bid mee dat we oplossingen mogen vinden voor deze kinderen. Maar we kunnen alvast zeggen, ja, het is heel mooi. Ik heb een mooie samenwerking intussen met de zorgcoördinator van school en met de schoolbemiddelaar. Dus zo proberen we, ja, want de kinderen zijn ook niet gewend. De ouders zijn ook helemaal niet gewend dat de kindjes naar school gaan. Dus het is best een beetje sleuren. Kom aan, het is belangrijk. Maar enkel op die manier zie je, school heeft kinderen echt een andere toekomst. En dat is zo belangrijk om ze in school te krijgen nu. En dan komen ze natuurlijk heel graag hun huiswerk maken. Dat is niet altijd leuk, hè, huiswerk. Maar ja, het hoort erbij en ze zijn heel blij. Bij ons kunnen ze komen, kunnen ze aan de tafel zitten. We hebben, zoals je ziet, een juf. Zij is eigenlijk een echte juf, maar werkt niet op school. En daarom beslist ze om vrijwillig bij ons te komen helpen met de kindjes. Ook medisch, zoals hij zegt, we bidden heel veel voor de mensen. We mogen heel veel van Gods wonderen zien, mensen die genieten, die genezen. En voor ons is dat genieten als je echt ziet van, zoals je zegt, het verhaal van Samuel is een oud verhaal, maar alles is nog altijd hetzelfde. God is hetzelfde. Zijn wonderen en zijn krachten zijn nog altijd hetzelfde. Maar het is wij die moeten uitstappen. Het is wij die het moeten doen. God gebruikt ons dan ook. We denken soms dat we zo klein zijn. En dat zijn we misschien. Maar God maakt ons zo groot wanneer hij ons gaat gebruiken. Wanneer we echt willen luisteren naar hem. En wanneer we echt doen wat dat hij van ons vraagt. En zo, soms hebben ze ook gewoon medische kosten. 2 mama's die zwanger zijn. Dan gaan we mee naar de dokter. Helpen we en begeleiden we hen. Want zoals ik zei, veel weten ze niet. Mensen zijn niet altijd bereid om hen zomaar te helpen, omdat ze Roma zijn. Jammer genoeg is er nog heel veel discriminatie. Maar met liefde werk je dat weg. Hè. We hebben ook bijvoorbeeld een baby gehad die heel, heel erg ziek was. Sadia, ik weet niet of mensen dit hebben gevolgd. Maar In het ziekenhuis wouden ze haar ook niet verder helpen, omdat het eigenlijk zo ernstig was. En het ziekenhuis wou niet dat er daar een baby stierf. Dus sturen ze dan gewoon de mensen naar huis. Maar, weet je, God voorziet altijd. En zoals ik zeg, God is liefde. En ook daar heeft hij gevraagd, ga daar eens naartoe. Dat hebben we gedaan. Mensen hebben veel centen gestuurd. We hebben de baby echt heel goed kunnen helpen. Dus wij zijn God heel dankbaar. Ja. Ook mensen die soms heel erg ziek zijn, die soms gewoon jammer genoeg niet genezen. Maar zelfs die mensen kun je helpen door er gewoon te zijn, op bezoek te gaan, te luisteren. En zelfs voor ze net doodgaan, hebben we samen kunnen bidden met deze man. Dat hij, ja, nu mag bij God zijn en zijn rust mag vinden. Dus ja, zoals je ziet, jongeren die komen. Ja, in het begin, jonge mensen die God niet kennen. Dat is wel al een beetje raar, hè. Die God. Heb je dat ook zo, vriendjes en vriendinnetjes die denken, dat is een beetje raar, hè, die God. Maar daar moet je niet beschaamd om zijn, hoor. Want dan moet je net heel trots op zijn. En bij deze jongen, dan toonden wij net heel trots hoe groot onze God is. En dan zei die jongen, ach, Thijs, als jij mij vertelt dat jouw God kan genezen. Ik heb hier al 4, 5 dagen zoveel pijn in mijn buik, zei hij. Ach, en niets, geen enkel medicijntje helpt mij, niets helpt mij. Dan kan jij bidden en dan kan jouw God mij genezen. Dan dacht hij ook even, oh, heren, stel mij niet teleur, weet je. Maar dat doet hij ook niet. Want God heeft, Thijs heeft gebeden. En God heeft deze jongen genezen. Deze jongen kende God niet, maar het volgende half uur heeft hij aan iedereen verteld hoe geweldig God wel was, omdat hij helemaal genezen was. Dus zo zie je, we moeten nooit twijfelen en 100% vertrouwen dat God, hij zal tegemoet komen. Dus zo zie je ook dat de mensen zelf naar het center komen intussen. Gewoon niet meer zo, ah, we hebben dit nodig, we hebben dat nodig. Maar soms gewoon, we hebben gebed nodig, wil je alsjeblieft bidden. En daaraan zie je, dat is het belangrijkste. Dat is echt wat we moeten kunnen bereiken. Dus ja, dan gaan we ook in het dorp, gaan we samen ook bidden. Als we op vakantie zijn, zelfs vakantie is leuk, hè, dan denk je dat je niets moet doen. Maar eigenlijk vraagt God ons altijd, kijk goed om je heen. Als er mensen zijn, deze man zat bij de kerk. Hij wou wat held. Hij was, ja, hij kon eigenlijk amper wandelen. En hij zat daar om een centje te krijgen. En thuis voelde in zijn hartje alsof God zei, ga maar, geef deze man een klein centje, weet je. Dan kan hij misschien een broodje kopen. En uiteindelijk, deze man begon vertellen, maar thuis verstond er niets van, want we waren in Griekenland. Dat verstaan wij niet, hoor, Grieks. Wij hebben al een beetje Roeens geleerd, maar geen Grieks. Maar zegt hij, ja, ik kan ook bidden voor deze man, want voor iedereen kunnen wij bidden. En toen Thijs aan het bidden was, ja, dan deed die man ook een beetje raar. Zegt hij, wat gebeurt er? Maar we wisten het niet. We gingen naar de winkel, we kochten ons eten en we kwamen terug. En toen zagen we die man met zijn krukken, zeg je krukken, hè? Die waren in de lucht. Hey, en hij was aan het roepen en aan het juichen. En wij dachten, wat is er gebeurd? En God had deze man zijn benen genezen. Weet je, dus die man zit daar. Maar het is heel belangrijk dat we kijken naar de mensen rondom ons. En Thijs had gezien dat deze man iets nodig had. En door te bidden heeft God hem ook genezen. Dus we moeten gewoon goed luisteren en kijken. En dan is de vraag, wij proberen iets te doen. Maar dan is het soms vragen mensen, wat kunnen wij doen? Wel, we hebben eventjes op een rij gezet hoe mensen ons en vooral de mensen in Roemenië helpen. En ik wil bemoedigen met Galaten 6, vers 9. Laten we niet moe worden goed te doen, want er zijn er tijd zullen we oogsten als we het niet opgeven. En dat is iets wat wij altijd moeten herinneren, want het is niet altijd gemakkelijk. Maar... Dus we hebben... We hebben reeds 2 meisjes gehad die vrijwillig bij ons komen werken zijn. We hebben een project van de overheid, dus ja, waar je kunt inschrijven en noem maar op. En een groot deel van de onkosten wordt dus door de overheid bekostigd. Dus als jullie jonge mensen weten, we hebben flyertjes mee. Het is iets waarover ze zelf kunnen bidden of als, ja, als je het graag wil uitgeven, je komt maar, we hebben er mee. We hebben mensen die ons iets toesturen, zodat we voedselpakketten kunnen kopen voor de mensen. Sommige mensen zeggen, ja, wij hebben zelf niet veel en we willen wel iets doen. Ik heb een goede vriendin van mij, zij is een alleenstaande mama en zij betaalt 1 voedselpakket. Maar als jij nu net diegene bent die geen eten heeft, ja, dan is het toch wel prachtig als iemand jou helpt met wat voeding. Dus zoals ik zei, we hebben het sponsorprogramma voor de kindjes. Ik heb fiches bij van de kindjes waarvoor we een sponsor zoeken. Dus eigenlijk op die fiche zie je een foto en aan de achterkant vertellen we een beetje wie is het kindje, wie is het gezin. We vragen dan eigenlijk ook aan de sponsor, als je kiest voor het kind, dat dit toch gedurende de schoolcarrière is, zodat het kind iemand achter zich heeft. En eigenlijk met die centen proberen we dan ook te zien wat zijn de grote noden bij het gezin. Want vele ouders vragen hun kinderen, ga op straat, ga bedelen om geld. En dat willen we vermijden door te zeggen aan de ouders, stuur jouw kind naar school. Elke dag als het kind naar school gaat, dan zeggen we dat het kind een punt verdient. Een punt, dat is een euro. En op die manier hoeft het kind niet straat op te gaan, maar verdient het eigenlijk centen door naar school te gaan. En op die manier zeggen wij dan aan de ouders, een kapot raam, een kapotte deur, kapotte kachel. Oké, laat uw kind naar school gaan. We zullen wat centjes sparen door middel van een sponsor. En op deze manier hebben we door de eerste lichting kinderen, zijn er nu 26 kindjes naar school die voordien nog niet geweest waren of enkele jaren niet meer geweest waren. En dus hebben we nu de volgende, ik denk dat ik er 12 terug mee heb, kindjes die op zoek zijn naar een sponsor. Het idee is dat we echt van ieder gezin toch minimum 1 kind en dan hopelijk verder. Maar vooral omdat het hier gaat om, zoals ik zei, een nieuwe toekomst voor de kinderen. En we zien echt dat het begint met school. Er zijn ook mensen die soms meesparen, zoals een andere kerk ook voor het kinderwerk. Of voor cadeautjes met kerst of noem maar op. We hebben mensen die meesparen. We hadden de varkentjes 3 jaar terug. Dat was zo'n succes dat we eigenlijk 2 kampen konden bekostigen dankzij de spaaractie. Mensen sparen 3 maanden en dan sturen ze ons de centjes op om een kamp te bezorgen. Dat is voor ons gewoon heel belangrijk. Zoals Thijs zei, wij hadden niet het voorrecht om God te kennen als kind. En toen wij God leerden kennen, hoorden we van onze vrienden hoe belangrijk een kamp kan zijn voor de kinderen. Wat een aanraking ze soms kunnen hebben. En dan dachten we, daar gaan we voor, want het zijn die dingen wat we kunnen betekenen voor de kinderen, wat we kunnen creëren. Ja. Een paar fotootjes van op kamp. Dat we leuke tijd hadden van zingen en dansen. En ja, ons kinderwerk. Dus zoals ik zei, in Roemenië werk ik ook veel met de kindjes. Vooral nu in het center. We hebben groepen die komen, we hebben mensen die ons zaadjes toesturen om te zaaien met de kindjes. We zingen, we dansen, we verven binnen en buiten. En ook bidden, samen God zoeken. Dus zoals ik zei, het is soms zwaar, het is soms lastig, maar we geven niet op. 1 Korintiërs 15, vers 58 zegt, daarom mijn geliefde broeders, wees standvastig. Onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heer. Want alles wat we doen, als we het doen in de naam van Jezus, als we zijn werken doen, dan zal het nooit te vergeefs zijn. We weten het misschien niet altijd en we zien het niet altijd, maar dat geloof moeten we hebben. Het levert zeker vruchten af. We wilden nog vlug ook even voor de mensen die ook heel betrokken waren nu met de brand dat we hadden gehad. Dus in ons Roma-dorp, op een morgen belden ze ons. 6 huisjes waren volledig afgebrand en 2 ernstig beschadigd. En dan is het heel pijnlijk als je ziet wat dat de mensen maar hebben, dat dan ook eigenlijk in brand opgaat. Maar opnieuw, God ziet om en hij gaf ons nieuwe kracht en de mensen en nieuwe hoop. Meteen werden in België in sommige en Engeland acties opgezet om de mensen terug te helpen. Deze week, vrijdag, vertrekt er een kleine vracht met bedden, tafeltjes, noem maar op, om hinderde mensen opnieuw te kunnen voorzien van de basis, dat ze dan toch verloren zijn. In Roemenië zelf, onze kerk kwam meteen helpen, broodjes smeren, broodjes geven aan de mensen. Want ook hun eten waarvoor ze zo gewerkt hadden heel de zomer, Normaal kopen ze dan eigenlijk nu patatjes aan en noem maar op. En dat zag je dan eigenlijk allemaal liggen, verkoold. Dus dan hebben we direct proberen een beetje tegemoet te komen op deze manier. Dan hebben we mensen die vrijwilligen inzetten om mee eten te maken. En in het centrum, wat heel belangrijk is, waren ze welkom. Konden ze een warme maaltijd hebben, een lekkere warme koffie. Want dat zijn ze niet gewoon. Brachten we hun kleren, omdat al hun kleren waren verbrand. Hun boekentasjes waren verbrand. We kochten nieuwe boekentassen. Dus dan, zoals ik zei, het andere dorp is Oresti. Daar zijn we nog wel werkzaam. Zoals je ziet is er nog veel werk aan het veranderen van de huizen. Daar zijn de huizen nog slechter. Maar we voelen ook, Chuajo is een heel groot dorp. We spenderen daar nu heel veel tijd en energie. Je kunt niet alles doen. En we denken, deze stap zet God ons nu eventjes verder in Chuajo. Maar blijf vooral echt bidden ook voor de mensen van Oresti. We helpen daar nog wat met kledij. We blijven zelf ook bidden dat na Chuajo God ons verder zal helpen daar met de mensen. Maar dat weten we natuurlijk niet. En daar kunnen we samen voor bidden. Ik doe ook nog altijd het kinderwerk in Romos. Omdat ik denk, kinderen zijn voor mij ook heel erg belangrijk. Ik was kleuterleidster en dan, ik geniet ervan om bij de kinderen te zijn. We zijn daar 4,5 jaar terug gegaan. Ik heb verteld aan deze kinderen hoe bijzonder ze waren en God mij gestuurd heeft. Daarom wil ik ze ook niet in de steek laten. En ik blijf gaan. En dan bij ons in Vaidee. Dit is de grote schuur vol kleren bij ons. De kleertjes worden daar gesorteerd, geordend en dan worden ze in dozen gestopt en gebracht naar de mensen. We danken aan de mensen die komen, die ons helpen. Verschillende teams die ook komen met de schoendozen in december. Vrijwilligers die ons komen helpen, zowel bij het werk gewoon als bij kampen. We leerden een organisatie kennen, Cinema op Wielen. Zij kwamen en ze hadden eigenlijk zowel kinderfilms als voor volwassenen om te evangeliseren. Dus het was eigenlijk heel mooi om te zien ook hoe volwassenen hun stoeltje uithaalden en er lekker kwamen bij zitten om de film van het levensverhaal van Jezus te zien. Dus we danken God hoe hij echt helpt dat we zijn woord en wat Jezus gedaan heeft bij de mensen mogen brengen. We danken de school ook van Breda, die ons 2 keer per jaar komt helpen en die ons nu 15 laptops heeft geschonken, waarmee we met de kinderen kunnen werken. Ons thuisfrontteam. Alle mensen die zich inzetten. Alle mensen die bidden. Alle mensen die financieel steunen. Te veel mensen om op te noemen, denk ik. Want misschien staan wij, Thijs en Jessica, in Roemenië met onze kinderen. Maar uiteindelijk is het allemaal samen dat we die bergen verzetten. En ik ben heel zeker, wij zien in de 2,5 jaar dat we in Chuajo zijn, zien we al zoveel verandering. En dat is gewoon omdat we het allemaal samen doen. En we zijn bovenal God zo dankbaar dat hij ons gestuurd heeft. En we zijn blij dat we geluisterd hebben. En we willen iedereen aanmoedigen, of dat je nu in Roemenië zit of hier. God roept ons altijd. En er is altijd iemand die een nood heeft. Al is het een luisterend oor, niet iedereen moet naar Roemenië gaan. Ik wil je bemoedigen om ook echt te luisteren naar God. Hij zoekt een ieder van ons en een ieder heeft iets te doen. Maar wij moeten willen luisteren. En hij zag dat het goed was.
Dank u wel, Thijs en Jessica. Jan, zou ik misschien aan u mogen vragen om nog te zegenen, om te bidden voor hen? Zie dat zitten?
Bepaal mij nog een keer hoe rijk wij zijn in Christus. En hoe rijk wij zijn rijk? Gewoon rijk zijn. En dan een keer ziet, wij zijn een paar keer naar Roemenië geweest. En het is zo, hè. Het is hier geen, het zijn geen foefjes dan hier wist, maar het is werkelijk zo. Die huizen die je daar ziet. Hè? Natuurlijk, je ziet wel de schoolantenne. Dat is de eerste die mee afvalt. Dat hebben ze wel. Maar hoe armoedig dat die mensen leven. En hoe rijk wij zijn in Christus. En dan denk ik bij mezelf, en zo egoïstisch dat we leven, zo weinig dat we durven geven. Als je dat ziet, hoe ver is dat naar Roemenië? 2000 kilometer, we zijn daar in sociale armoede, hoe dat die mensen leven. Maar ik vind het bemoedigend dat zulke jonge mensen dat werk doen. Ik ben zelf in Roemenië geweest, ik weet wat het is. En ik bedoel maar, het is gemakkelijk om dat hier van voren af te rammelen. Wij zitten hier allemaal. Maar je moet een keer bij mensen gaan die stinken. Maar ze stinken, hè. Ze zijn absoluut niet vriendelijk. Ze zijn ruw. Ze zijn grof. En hij moet daar gaan werken. Waar chapeau. Want ik zou het eerlijk gezegd, ik vind dat heel moeilijk om met zulke mensen om te gaan. En dan zie je dat die mensen alles opofferen voor de liefde van Christus. Ik vind dat echt een prachtig werk. En ik denk dat wij heel weinig beseffen wat dat is, christen zijn, om uit te delen, om lief te hebben, om te bemoedigen, ja, om te zijn zoals Christus het noemt. Wij, westerse christenen. Het heeft mij nogmaals bepaald hoe arm ik in feite ben in Christus, als je dat ziet. Ik vind dat, hoe arm we zijn, hoe weinig dat we de liefde van Christus uitdelen. Maar dankzij dat we telkens opnieuw bepaald worden, kunnen we ons opnieuw toe-eigenen en toewijden aan God. En ik dank u daarvoor, want ik vind het echt een prachtige getuigenis. Het heeft mij echt aangerepen hoe dat jullie dat werken. Het lijkt allemaal zo romantisch. In de zomer misschien, in de winter, koud klinkt dat je zegt, ik weet hoe het is, mozen, vuil, in de zomer rijden de vliegen, de stank. Het is altijd iets. Eerlijk gezegd, het is altijd iets. Echt, Roemenië is, ja, ze zeggen wel een vakantieland, maar ik heb me daar echt nooit echt als vakantiehanger thuis gevoeld. Dus jullie werken daar, jullie leven daar. Ik vind het fantastisch. Mensen, ik vind het echt fantastisch. En ik wil echt voor jullie bidden. Vader, wij hebben het voorrecht, Heer, en om Jessica en Thijs te kennen, Heer, en hen te ondersteunen, Heer, in gebed. Vader, wat kijk ik naar mezelf, dan moet ik mezelf onderzoeken, Heer. Waar is de liefde van Jezus? Heer, wat kunnen we doen? En wat moeten we doen, Heer? Want ik weet, het is moeilijk werken in Roemenië. En ik dank u, Heer, voor die mensen die zich geroepen hebben gevoeld en gehoorzaam zijn geweest aan uw roepstem. Vader, dank u, Heer. En laten wij de opdracht hebben om voor hem te bidden en hem financieel te ondersteunen, omdat de liefde van Christus daar in Roemenië werkelijk mag openbaar worden. Heer, we willen speciaal bidden voor hen, Heer, omdat ze beschermd zouden zijn, omdat ze weten omringd te zijn door de genade van God en de bescherming die nodig is om daar te werken. We weten dat het soms onveilig is. Heer, ook de ziekten die daar heersen, de agressiviteit, Heer. Mensen zijn niet altijd vriendelijk, zijn ruw. Heer, wilt u ze verder de moed en de kracht geven om daar de liefde van Jezus te mogen getuigen, Heer. Vader, en geef ons ook de wijsheid en vooral ook de volharding om voor hem te bidden en voor hen te geven, Heer. En we danken u, Heer. Wilt u ze zegenen, Heer? Ik bid u echt, wilt u ze zegenen als gezin? Heer, wilt u ze verder laten genieten van de liefde van God en wilt u hen beschermen? Heer, dat zij inderdaad aan die mensen die in Roemenië tweede rangs burgers zijn, ook mogen genieten en erkennen dat er een God is die om hem heeft. Want als je nooit liefde hebt ontvangen, dan is het moeilijk om liefde te geven. Heer, ik bid u echt, mogen zij een zegen zijn voor de Roma-zigeuners. Dat vragen we in de naam van Jezus. Amen. Oké, bedankt. Dan gaan we nog genieten van een paar liederen zeker. Ja.
We willen graag deze kinderdienst afsluiten met nog een laatste lied. God van licht. Dus ik nodig de kindjes en tieners. Ook de kleine zondagsklas, jullie mochten meekomen, hè, want jullie zouden dat staan maar voor. Sta maar voor, zodat iedereen jou goed kan zien, hoor.
Vader, wij danken u, Heer, voor deze gezegende dienst. We danken u dat u inderdaad een God bent die niet verandert. Een God die in de tijd Samuel riep en die ons roept, Heer. U wilt inderdaad uw grote, wonderbare werken door mensen heen geven. We weten dat u een grote God bent, een God van wonderen. In uw woord staat er dat wij mogen vragen en dat we inderdaad dingen zullen zien waarvan wij inderdaad niet weten. En we komen tot u, Heer, omdat we inderdaad mogen proeven en ervaren hoe goed u bent en dat wij ons mogen openstellen voor de leiding van de Heilige Geest. Waar en wat we ook mogen doen, Heer, dat u ons inderdaad leidt. Geef ons de moed en de kracht, Heer, om te gaan. Geef ons ook de moed en de kracht om te luisteren, Heer, wat u van ons verwacht en verlangt. Geef ons de moed en de kracht om te geven en om te gaan, Heer. Want we zijn allemaal bruikbaar in uw Koninkrijk, Heer, en we danken u daarvoor. We vragen uw zegen nog over ons allen, Heer, voor de komende week. Heere, wilt u ons beschermen, ons bemoedigen, wilt u ons bewaren, Heere, en geef ons inderdaad de kracht om, om getuigenis te zijn van u, Heer Jezus. In Jezus' naam. Dan wil ik jullie allemaal nog een goede zondag toewensen. Er is ook nog koffie.